Ik was eigenlijk van plan om eerst maar eens te beginnen met jullie gelukkig nieuwjaar en veel heil en zegen toe te wensen. Maar de woorden van de voorzitter van jullie gemeente, die hebben mij ook toch op wat andere gedachten nog gebracht. Wat er straks allemaal gaat gebeuren. Nou ja, laten we dat gewoon dubbelop doen. Veel heil en zegen, hebben we dat in elk geval gezegd. En straks dan hopen we elkaar bij het koffiedrinken enzovoort nog een keer weer te zien. Ik heb ook zitten bedenken, ik krijg dat maar een beetje op afstand mee natuurlijk. Maar wat ik meegekregen heb, denk ik van, het is een wonder dat jullie niet met elkaar op apengapen liggen. Sommige lui die beweerden vlak voordat de dienst begon dat ze hier 6 keer deze week in de kerk geweest zijn. 6 dagen. Toen ik vroeg van, wat deden jullie hier dan allemaal? Toen wilden ze dat niet zeggen. Dus daar heb ik dan wel wat vragen over hoe dat nou precies zit. 1 ding weet ik in elk geval zeker, dat de oliebollen prima smaakten. Want daar hebben wij in Veendam ook van genoten. Dus het was in elk geval een actie die prima liep. En natuurlijk dit prachtige filmpje en die enorme happening op de 24e december. Plus alles wat er verder nog meer was. Nou, ik vind het geweldig dat jullie hier in de kerk zitten. En dan bedenk ik ook mijn enige schrik. Dat ik al een bijbelgedeelte uitgekozen had met een heleboel theologie erin. Om vanmorgen nog even met jullie over door te praten. En daar dan ook vooral een korte meditatie over te houden. Nou, zet je maar schrap. Nou, zo erg zal het misschien niet wezen. Het is echt wel een heel mooi thema. Staat hier achter mij. We zijn een nieuw lichaam en een nieuw volk van God. Het is een nieuw jaar dat we openen. En dan begint bij mij altijd het woordje nieuw op een of andere manier meteen mee te spelen. En de gemeente mag dat van zich zeggen. Mag dat van zichzelf zeggen door de genade van God. Dat we een nieuw lichaam, een nieuwe mens zijn zelfs. Een nieuw volk van God. Het komt uit de Efezebrief. Tweede hoofdstuk. En ik lees vanaf vers 13. De eerste verse van het tweede hoofdstuk. Dat is de donkere achtergrond waar deze verzen met hun felle licht op schijnen. Het lijkt een beetje op zeg maar wat jullie met 24 december gedaan hebben. In een donkere nacht een heleboel lichtjes laten schijnen. Nou, zo schijnt het licht van deze versen die ik ga lezen tegen een donkere achtergrond. Ik ga het zo uitleggen. Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze. Een gemeente die bestaat uit Joden en niet-Joden. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf 1 nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in 1 lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door 1 geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Tot zover de Bijbellezing. Donker achtergrond en een paar fel positieve teksten die boordevol theologie zitten. Ik ga dat echt niet allemaal uitleggen, want dan wordt het een hele lange toespraak. Maar ik ga er een paar dingen uitvissen. Tegenstelling, conflict zelfs, oorlog misschien zelfs. Tussen Joden en niet-Joden. Dat is heel oud, oeroud, vanaf het moment dat God het volk van Abraham koos om zijn volk te zijn. Is Israël apart van alle andere volken. De Joden zeggen dat ook. In de tijd van Abraham werden er 70 volkeren geteld, plus 1. En die werd niet meegeteld, dat is Israël. Het is de keuze van God om Israël te gebruiken om tot een immense zegen te zijn voor deze wereld in duisternis. David Stern schrijft daarover. Dat is een Messias-beleidende Jood die een dik commentaar geschreven heeft op het Nieuwe Testament. Een commentaar dat ik graag citeer. En die schrijft daarover, er zijn 4 dingen waardoor het tussen Joden en niet-Joden niet botert. Het eerste is dat Joden uitgekozen zijn en dat heidenen daar jaloers op zijn. Die 70 volkeren, die vinden het maar niks dat er 1 volk apart staat. Het tweede is dat Israël trots is op zijn uitverkiezing. En dat levert ook hijsen op. Want dat levert meteen het derde punt op. Dat de heidenen die trots van Israël niet verdragen. Het vierde punt is, ze verdragen elkaars gewoonten niet. Het levert in de hele geschiedenis van de mensheid voortdurende strijd op. Dan is er in de gemeente van Efeze een bijzondere gemeente, want dat is een gemeente die bestaat uit Joden en niet-Joden. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat twee groepen die elkaar eigenlijk helemaal niet verdragen, dat die zo samen op kunnen trekken? Nou, daar schrijft Paulus over. En dan heeft hij het over de muur die afgebroken wordt. We kennen heel wat muren, ook in onze tijd. We bouwen zelf muren in Europa om de vluchtelingenstroom in te dammen. We hebben de muur van Berlijn meegemaakt. Ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn. Ik ben er als jongeling een paar keer doorheen gekomen. Het is echt beangstigend om daar doorheen te moeten. Alsof je de gevangenis binnenging en er ook weer uitkwam na die tijd. We hebben de Chinese muur, die niet per ongeluk gebouwd is, maar die gebouwd is in meer dan 200 jaar, 250 jaar of meer nog, om de Mongoolse horden, de horden van Mongolië tegen te houden, die onder Genghis Khan het complete Chinese rijk overvleugelden. En het grootste wereldrijk uit de geschiedenis waarschijnlijk gebouwd hebben. Dat niet weer, dacht de Han-dynastie. En ze bouwden een muur van ik weet niet hoeveel duizend kilometer lengte. En zo zijn er veel meer muren. Er is een muur in Israël die ervoor moet zorgen dat er geen aanslagen meer plaatsvinden. En ook die muur is niet helemaal waterdicht, zoals alle muren niet helemaal waterdicht zijn. En dan is het onze gedachte over het algemeen, als we zo lezen in dit gedeelte van Paulus, dat als Paulus spreekt over de muur van de vijandschap, dat moet je als beeld verstaan, zeg maar. David Stern die zegt erover, het is veel meer dan een beeld, het is echt een muur geweest. Het was een letterlijke muur. En dan beschrijft hij hoe de tempel in Jeruzalem in de tijd van Jezus, in de tijd van het Nieuwe Testament, hoe die opgesteld, hoe die gebouwd was. Ja, de binnenste tempel, en daar had je een aantal pleinen omheen. En de buitenste plein, dat is het plein van de heidenen, de voorhof der heidenen. Daar mochten alle mensen komen die op een of andere manier verbinding met de God van Israël zochten. Maar dan kwam er een muur. En achter die muur, daar was de plaats waar gelovig Israël samenkwam. Met een aparte voorhof voor de vrouwen en voor de mannen waar een grote brandofferaltaar stond. Waar je de offers aan God kon brengen. En daar binnenin stond dan het tempelgebouw. Die muur die de hof van de heidenen afscheidde van de hof van Israël, die muur die droeg borden, schrijft onder andere Flavius Josephus. En die zegt dat het op straffen van dood verboden is om als niet-Jood deze muur te passeren. Dat is wat Paulus in zijn achterhoofd heeft. Hij heeft een letterlijke muur in zijn achterhoofd. Een muur die ervoor zorgt dat mensen die geen Joodse afkomst hebben, niet besneden zijn, niet bij het volk van Abraham horen, op geen enkele manier in het huis van God kunnen binnenkomen. Ja, aan de buitenkant. Aan de periferie, de vooraf der heidenen. Daar mag je dan luisteren op afstand naar de lofzangen die binnen in de tempel en op het plein van de brandofferaltaar klinken. Maar er zelf aan meedoen? Ja, dat kan, maar dan moet je een lange en ingewikkelde route volgen. Je moet besneden worden als man, je moet examen doen. Je moet leven naar de wetten en de regels van Israël. Er is een complete muur die afstand schept. Dat is de donkere achtergrond van deze Bijbelgedeelte. En dan schrijft Paulus. Christus heeft de muur weggebroken. Hij heeft de muur van de afscheiding, zo heet dat letterlijk, heeft hij weggebroken in zichzelf. Hij heeft in zichzelf vrede gebracht. Hij is onze vrede. Paulus schrijft niet alleen van hij brengt onze vrede. Hij zegt niet alleen hij sticht de vrede. Maar hij is de vrede. Jezus is alles wat hij zegt en nog veel meer. Hij is onze vrede, schrijft Paulus. Hij maakt ons tot een nieuw volk van God. Tot één mens. Hij maakt van de tegenstellingen één mens, een nieuwe mens. Die klaar is voor de nieuwe toekomst. Klaar is voor het nieuwe van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Een nieuw mens. Een nieuw volk. Een nieuw lichaam, omdat Jezus dat schept en creëert. Jezus is de verzoening. Ik vind het juist zo'n bijzonder woord om dat hier te zeggen. Net als heel veel andere baptiste gemeenten, kent deze gemeente ook een periode van tegenstelling en van spanning en van conflict. En het is niet iets om op te rakelen, maar het is wel iets om wijsheid uit te putten. En ook hier mag zichtbaar worden dat hoeveel tegenstelling er ook geweest is. En hoeveel conflict er ook geweest is. Dat het Christus is die de eenheid maakt. Hij maakt het nieuwe lichaam. Hij maakt het nieuwe volk. Hij is onze vrede. Hij breekt de muren af die wij zelf om wat voor redenen dan ook gemaakt hebben. Ik kan een heleboel redenen bedenken. Soms zijn mensen heel erg teleurgesteld in anderen. En soms hebben ze daar nog gelijk aan ook. Soms hebben mensen op een of andere manier, zijn ze op een soort glijbaan de kerk uitgegleden. Omdat het nog eenmaal zo ging. Soms doet de kerk domme dingen. Kerkleiders, kerkmensen. Ook dat gebeurt. Soms is het gewoon pure misverstand. Kan ook gebeuren. Je kunt wel duizend van dat soort dingen opzommen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want het is de boodschap dat Jezus dat nou net doorbreekt. Dat hij het centrum van de vrede is. Dat betekent dat op het moment dat een gemeente die problemen kent, zich opnieuw heroriënteert op Jezus. En Christus centraal stelt. En zoekt naar zijn wil. Zoekt naar zijn weg. Zoekt naar zijn licht. Dat zo'n gemeente erachter komt dat dat een samenvoegende kracht oplevert. Een samenvoegende beweging oplevert. Naarmate we dichter bij Jezus komen, komen we dichter bij elkaar. Nou, als ik dan terugdenk aan wat in de geschiedenis van december van deze gemeente gebeurd is, daar raak ik heel erg opgetogen over. Ik moest er ook heel erg om lachen. Toen ik hoorde over die 600 potjes die Anja zo graag wilde hebben. Want daar zat ik ook bij in die dienst. Maar ik moest er nog veel meer om lachen toen ik hoorde dat er 1000 mensen waren komen opdagen. Van tevoren hadden we inderdaad al over een soort Project X gepraat. En ik had de mensen al toegewenst. Ik hoop dat jullie daarover komt. En verdraaid, het gebeurt ook nog. Daar raak ik heel erg opgetogen van. Dan denk ik, er gebeurt wat. Er gebeurt hier wat. Er gebeurt hier van alles. Er gebeurt hier wat in deze gemeente. God is aan het werk. God is bezig in zijn Zoon Jezus Christus verzoening te veroorzaken. Tussen de tegenstellingen. En dan maakt het niet uit. Als zelfs de meest scherpe tegenstelling van de wereldgeschiedenis, die tussen het volk van God, Joden, en de niet-Joden, als die opgelost, als die verzoend kan worden door het bloed van Jezus Christus, dan kunnen onze tegenstellingen dat ook. En dat maken jullie mee op dit moment. En dat is wat je ook het perspectief geeft voor de toekomst. En dan wordt het tijd dat ik er een einde aan ga maken, want anders wordt een hele lange toespraak. Dit is het perspectief voor 2016. Nieuw volk, een nieuw lichaam, een nieuwe mens. Een nieuw jaar om samen de vernieuwing van Gods geest mee te maken. Om samen die eenheid te zoeken in Christus. Om samen met de daad, telkens weer, stelselmatig, in je denken en je doen, op zoek te zijn naar wat de eenheid van Jezus betekent. Toen in Efeze, waar het bijna onmogelijke gebeurde, dat Joden en niet-Joden samen één gemeente, één volk vormden, nu hier in Muntendam en op talloze andere plekken ter wereld. Waar de muren doorbroken worden en de conflicten niet meer beslissend en bepalend zijn, niet meer de teleurstellingen, niet meer de verschil van mening, maar één bepalend iets is, één bepalend iemand, Jezus. Christus die de Heer is, die ons leidt en brengt op de weg waarbij we tot zegen zijn voor elkaar en voor mensen om ons heen. Een gemeente in Jezus is een zegen voor zichzelf. Is een plek waar mensen graag komen. Een gemeente in Jezus is een gemeenschap die betekenis heeft voor de samenleving. Die wat te doen heeft, die wat uitstraalt, die wat te geven heeft. Ik vind het een geweldig idee dat jullie bloemen weggeven ook aan andere lui dan baptisten. Daar was ik helemaal nog niet op gekomen. Dus ik heb weer wat geleerd vandaag. En ik ga het vertellen ook, links en rechts. Op allerlei plekken. Als je bloemen weggeeft, geef ook wat weg buiten de gemeente. Want de gemeente van Jezus is naar haar koninklijke opdracht de enige instelling ter wereld die zich zorgen maakt over haar niet-leden. Dat mag dus vandaag en dit jaar ook waar zijn. Ik nodig jullie ertoe uit, mijzelf ook, om in die route te gaan. De route van Efeze, de route van het nieuwe volk, van het nieuwe lichaam, van de nieuwe mens. Die één is geworden in Christus. Om dat te zoeken. Om er alert op te wezen. Wanneer het op een gegeven ogenblik toch weer spannend en misschien met wat frictie gebeurt. Om alert te zijn op je eigen motieven en overwegingen. Om alert te zijn ook op wat je zelf kunt inbrengen aan dienst. Aan gaven. Aan liefde. Aan de liefde van God die zichzelf aan ons geeft. Want daarmee zul je ontdekken dat dit jaar veel nieuwer is dan gewoon. Een nieuw jaar dat dubbelend waars nieuw is. Om Jezus wil en om Gods genade. Ik wens jullie dat toe en mijzelf. En ik hoop dat we nog heel veel bijzondere dingen gaan zien. Bijzondere wonderen van de levende Heer. die vandaag graag wonderen doet door gewone mensen. Die 600 of misschien wel bijna 900 glazen potjes verzamelen om het licht in de wereld te laten zien. Amen.